Ja, boom! Tijd voor oorlogsspelletjes. Ja. Nieuwe aflevering van Viva Valentine. We zijn er klaar voor. Robert zit hier naast me. Jij zit natuurlijk te kijken aan je laptop gekluisterd. Aan je pc gekluisterd. Aan je telefoon gekluisterd. Maakt allemaal niet uit. Dit is een nieuwe aflevering van Viva Valentine. En we gaan het over een heleboel interessante dingen hebben. Maar voordat ik daarover begin, eerst het volgende. Na afloop van deze aflevering gaan we nog een vol uur door op vivavalentine.com. En dat is voor de tribe members, dat is voor de bazige bazen. Dat is voor iedereen die zich daar heeft ingeschreven. Ga naar vivavalentine.com, geef je op. Je mag zelf bepalen wat het je waard is om een bazige baas te zijn. Je bent sowieso een bazige baas. Dus na afloop van deze uitzending, vivavalentine.com. Daar gaan we door voor alle bazige bazen. En als het goed is, hebben we nu een oplossing voor het probleem dat sommige mensen niet de video kregen te zien, de extra video kregen te zien. Weet niet waarom dat is, maar goed, dat gebeurde af en toe. Dus dat is nu misschien opgelost. En anders laat het even weten in de comments. Goed, we gaan beginnen met oorlogsspelletjes.
Yes. Robert. Altijd mooi, altijd goed te doen.
Ja, toch? Ik had me eigenlijk voorgenomen vorige week om je een menselijke vraag te stellen.
Een menselijke vraag?
Ja, hoe gaat het met je?
Ja.
Ik dacht, we geven de podcast gewoon een wat meer. We gaan een beetje. Karakter, we beginnen altijd gelijk met het kutnieuws allemaal. Ja. Oorlog waar en wat voor ellende. Ja. Hoe gaat het eigenlijk? Hoe was je week? Wat heb je allemaal gedaan?
Ja, nou, gaat heel goed. Ja? Eigenlijk, ja.
Oké. Okay.
Ik ben natuurlijk in december verhuisd. Mm-hmm. En sindsdien wordt alles steeds rustiger en relaxter en chiller. En,
in het huis of in het leven?
Nee, in mijn leven gewoon. Okay. Dus ik denk dat daarvoor was het vooral hectisch, denk ik. En net voor die verhuizing en toen een maand weg geweest naar Sri Lanka. En toen even alle shit van vorig jaar van me afgelaten. En sindsdien ben ik helemaal happy. Ik wilde eigenlijk in mei weer weggaan, een maand richting Azië. Maar ik merk dat ik nog geen. Het gaat zo goed, ik heb nog geen behoefte aan.
Oké, nou ja, wacht gewoon even tot het drama weer toeslaat.
Dan ga ik er weer twee maanden van door. Dus lekker.
Nice, dat doe je goed.
Lekker bezig, ja.
Oké, top. Jij? En dat, ik ben serieus een week lang onder de indruk geweest van het feit dat jij me vorige week gewoon even tussen neus en lippen door zei dat jij legless rope climbs kunt.
Ja.
De mensen die dat niet weten, dat betekent dat je in een touw van in principe 10 meter, als je hem niet scaled, dat doe je 10 meter, naar boven klimt zonder je benen te gebruiken. Dus gewoon met je armen naar boven klimmen. En dat daar moet je echt stevig sterk voor zijn in je armen, wil je dat kunnen. En dat jij dat kan, vond ik echt fucking vet. Ik had zoiets van, kut, ik kan dat nog lang niet.
We doen het bijna elke week want dat is iets wat ik nu bijna een jaar doe. Gymnastiek noemen ze het, en mobility training. Omdat ik heel lang heb gegymd, maar merk als je ouder wordt, word je steeds minder
mobiel
en flexibel.
Ja.
En ik heb vaker over die guy gehad, Beard the Best You Can Be, een van mijn Insta-helden die ook tegen de 40 loopt. Maar als ik hem zie bewegen, denk ik, je bent nog een kind van 12, zo flexibel. Mm-hmm. En het komt er gewoon door bepaalde spieren en pezen altijd te blijven gebruiken. Hij zegt, of al die mensen zeggen in die business, dat het ouder worden en dat wat je kent van mensen die ouder worden, die zo op een rol laten, dat heeft niks te maken met ouderdom, maar het feit dat je je lichaam niet meer gebruikt of bepaalde delen van je lichaam niet meer gebruikt. En ik zag ook een filmpje bij komen van Mick Jagger 3 weken geleden.
Ja.
Ik snap nu dat nummer You Got the Moves Like Jagger.
Ja, ja, ja.
Die gast is.
Ja, zo extreem flexibel. Zo altijd geweest.
En hij danst echt alsof hij nog 20 is of zo.
Met die spillebenen.
Hij is 70 of zo, in de 70 ergens.
Ouder denk ik misschien al.
80,
ja.
Ik weet niet, hij is heel oud. En dat, maar goed, die heeft dus altijd zijn spieren en gewrichten goed blijven gebruiken en blijft dus heel flexibel. Dus
het is ook logisch, hè? Als je kinderen ziet en je ziet hoe ze spelen, weet je, dan ze klimmen in een boom en ze zijn aan het voetballen en ze zijn acrobaten aan het uithalen op een klimrek en dan al vrij, dan weet je, dan worden het pubers en dan doen ze dat niet meer op die manier, weet je, en dan worden ze nog ouder en dan ga je misschien nog wel naar de gym of je voetbalt nog, weet ik van, maar dan ben je maar één ding aan het doen. Je bent niet de hele dag aan het rondrennen of aan het hangen. En dat dat vind ik tof aan van die je hebt allemaal van die sporten, weet je, van die hoe heet het, dat je over die daken heen springt, dat soort
free running,
dat soort shit. Daar zit heel veel van dat soort dingen in. Ik heb het zelf met CrossFit, maar ja, dat vind ik ook zoiets. En wat jij doet, ik denk dat dat ook sens maakt. We hadden een discussie over CrossFit versus mobility training, wat jij doet.
Yeah.
Ik vind die namen zijn allemaal een beetje verzonnen, maar CrossFit is natuurlijk, ja, weet je, dan doe je gewoon een moeilijke oefening, doe je gewoon, weet ik, van 90 keer.
Yeah.
En jij doet hem waarschijnlijk 10 keer en doet hem heel erg goed.
Yeah.
En ja, dan heb je misschien iets minder
conditie,
maar aan de andere kant heb je waarschijnlijk meer kracht.
Yeah.
En dan krijg je dat soort resultaten. Ja, tof.
Het is mooi, het zijn allemaal training of sporten in de functional fitness, functional training hoek erbij. En dat wat jij zegt, als kind zijn het, gebruikt je lichaam gewoon functioneel en deed je van alles nog wat. En dat op een gegeven moment stop je en dan ga je achter een scherm zitten op je kantoor.
Ga je drie keer in de week naar de sportschool en dan doe je dezelfde oefeningen 5 keer.
Ja, dus niks functioneels aan je gebruik van je lichaam. Dus nu zie je in één keer weer een trend waarbij ook die gyms inderdaad helemaal leeg zijn. Geen apparaten meer, maar gewoon touwen, ringen, rekken en gewichten.
En dan
daarmee aan de slag gaan.
Daar kun je alles mee doen. Ja, daarom. Absoluut. Nou,
heerlijk.
Vet. Top. Goed, laten we beginnen met een oorlogsspel van 250 miljoen. En denk je van, nou, dat is Call of Duty. Dat kost ook meer om dat te maken. Maar dit gaat over het Pentagon. Die hebben 250 miljoen uitgegeven aan een oorlogsspel.
Ja, we hadden het vorige week in de extra over die paper van Brookings Instituut, waarbij die verschillende...
De kabel van je microfoon, die hangt raar.
Waarbij strategieën werden geanalyseerd door het instituut die in Washington circuleerde in 2009. Mm-hmm. Over hoe een confrontatie met Iran aan te gaan. Ofwel direct, ofwel via een omweg, via proxies als ISIS of via een proxy, de optie Bibi. En dat was een letterlijk zei van let Bibi handle it. En dat zien we natuurlijk een beetje gebeuren. Ja. Israël lijkt de confrontatie met Israël of met Iran aan te gaan. Of die lijkt in ieder geval een beetje warm te worden. En blijkbaar is er dus in 2002, dus een oude wargame in 2002, waarbij het Pentagon Washington, dus het Capitool, wilde overtuigen van, ja, zo'n confrontatie met Iran, dat kunnen we best aan. Dus we gaan de duurste wargame ooit gaan we opzetten. En die kostte destijds $250 miljoen. Dat is, zou nu ongeveer $500 miljoen zijn.
Kost dat zoveel? Want het is een digitale wargame.
Nee, het is een beide. Het was een real-life wargame. Ah. Waarbij ze met echt die 19 schepen in het water. Volgens mij, ik weet niet of het ook in de buurt van Iran in diezelfde regio is. Volgens mij is het ook in diezelfde regio. Hebben ze het even laten afspelen. Waarbij dus de game was Amerika versus een Persian state, dus dat was gewoon Iran. Ze noemden alleen niet Iran, maar het ging om Iran.
Ja.
Bij Amerika dus met zijn grote militaire apparaat, met vliegdekschepen of een vliegdek.
Eén dek vliegdekschepen.
En de support group daaromheen.
Ja.
En voertuigen en et cetera. Dus
en mariniers moesten aan land gaan. Ja. Dus 20.000 mariniers waren erbij betrokken in totaal. Ja, okay.
En het was dus een real-life invasion. En er was een Amerikaanse generaal die moest dan het commando voeren over de troepen van Iran.
Ja.
En die voeren natuurlijk niet op dezelfde manier oorlog als dat Amerika dat doet. Want die hebben niet dezelfde materieel. Mm. Maar die doen dat, nou, zoals we ook hebben gezien, in de aanval richting Israël met drones en met raketten.
Ja.
Met speedbootjes, kamikaze speedbootjes. Maar die heeft zo'n strategie ontwikkeld. Die game zou 14 dagen, 2 weken duren.
Ja.
Maar hij heeft in de eerste tegenaanval of aanval, heeft hij al meteen die hele vloot verwoest.
12 minuten.
Ja.
Ja, hij was 12 minuten.
Ja, precies. Ja, ja. Was gewoon klaar. Hebben ze gewoon alle 19 schepen die tot zinken gebracht. 20.000 Amerikanen dood. De middel dus van drones, van raketten, speedboats. En een totale mislukking dus voor het Amerikaanse leger.
Ja.
En toen hebben ze gezegd, nou weet je wat, reset.
Nog een keertje. Er zat iets fout in de code, we moeten de regels aanpassen. Ja. Toen is die Amerikaanse generaal boos weggelopen. Mm-hmm. En wat hij zei is van, ja, als je als land niet wil leren van je fouten, dan ben je ten dode opgeschreven.
Ja.
En ik vraag me af of dit heeft meegespeeld in het feit dat Iran nooit is aangevallen door Amerika. En ik denk het wel namelijk.
Ja.
Want dat wat je nu in Oekraïne ziet, eigenlijk dat... Ja, dat de NAVO verslagen wordt door asymmetrische oorlogvoering, door gewoon een betere strategie en goedkopere wapens die effectiever zijn en daardoor makkelijker en sneller geproduceerd kunnen worden versus westerse raketsystemen die waar blijkbaar het niet lukt om nieuwe supplies naar Oekraïne te krijgen, alle voorraden zijn opgestookt en de Russen blijven maar komen, dat is echt interessant. En ik denk dat ik denk eigenlijk dat, en dat is iets wat je wel vaker hoort, dat die Amerikaanse defensie helemaal niet zo goed is. Weet je, dat daar ook gewoon de bureaucratie is ingetreden. Weet je, ik bedoel, je ziet daar niks voor niks. Die ene admiraal met een rokje daar, die kerel met een rokje staat daar iets te vertellen. Dat ik zoiets heb van, ja, maar dit is politiek. Weet je, dit heeft niks te maken met oorlogsvoering of met het runnen van een effectief defensieapparaat. En wat ik mooi vond, dat ook in het artikel, want ik heb het net gelezen, daar zeiden ze ook van ja, de grote vraag is of vliegdekschepen wel zo effectief zijn. Dus dat is, die vliegdekschepen zijn natuurlijk helemaal gebaseerd op het idee dat Amerika een soort air superiority nodig heeft. Dat je eigenlijk altijd air superiority wil kunnen afdwingen.
Ja.
En als je dat hebt, dan zijn grondtroepen zijn dan weg.
Mm-hmm.
Ja, de vraag is, ik denk dat daar wel een kern van waarheid in zit.
Ja.
Maar het probleem is met zo'n vliegdekschip, dat is natuurlijk een drijvende stad. Dus makkelijk aan te vallen met relatief goedkope middelen.
Ja.
En ja, weet je, dan ben je het wel kwijt.
Ja.
Dan was het met al je vliegtuigen, weet je. Die zinken dan en dan is het afgelopen.
Wat zijn de kosten van zo'n ding? Ook weer hoeveel? 100 miljard? Of?
Ik weet dat China bouwt ze voor 2 miljard. En volgens mij Amerika over de, ik dacht 20 miljard, zoiets. 10 keer duurder was.
Ja, de Ford class aircraft carrier kost $40 miljard.
Ja, nou ja, dan, ik, dat is tegenwoordig natuurlijk ook niet meer zo heel veel.
Is dat,
dat geeft Rutte in een weekend uit. Maar, ja. maar dat, ja, dat het is pijnlijk. En het schijnt dat de Chinezen dus ook beschikken over zogenaamde aircraft carrier killers. Een soort raketten of een soort, ik weet niet wat het is, maar dat daarmee zouden ze dus aircraft carriers kunnen uitschakelen. Het niet te onderscheppen wapens. We hebben natuurlijk de hypersonische raketten gezien uit Rusland. Ik denk dat het ziet er gewoon niet goed uit voor Amerika. En ik denk nog het meeste van alles is dat, weet je, je hebt hier nu in het Westen heb je of in Nederland heb je ook van die van ja, oké, de dienstplicht moet terug.
Ja.
Weet je, ik heb zelf kinderen. Denk je nou echt dat mensen bereid zijn om hun kinderen de gehaktmolen in te sturen daar in fucking Oekraïne?
Ik denk het wel.
Ja? Denk je dat?
Ja, denk ik wel, ja.
Ik denk het niet. Nou goed, ze zijn welkom om dat te doen natuurlijk. Ik ga dat niet doen.
Nee.
En dat die hele idee is gewoon te misselijkmakend voor woorden. Maar ik denk dat de bereidwilligheid om te vechten in Oekraïne relatief laag is. Ik bedoel, mensen die bij Defensie zitten, ik snap als je een marinier bent of een commando, dan vind je het vet en dan wil je naar een oorlogsgebied. Ja. Dat snap ik, maar dat zijn er gewoon niet zo heel veel.
Nee, maar het is interessant dat dit in 2002 dus zo'n eigenlijk, het was een, ik weet niet of het een succes of een mislukking was, maar je hebt in ieder geval heel duidelijke feedback van hoe jouw vloot het zou doen.
Succes,
tegen
dat
Iran.
Lijkt me een groot succes.
Ja, ik neem aan dat je wat je zegt, dat je daardoor de komende jaren hebt bedacht van, dit gaan we niet doen.
Ja.
We gaan het even laten zitten en daarmee heel veel kosten heb kunnen en levens heb kunnen besparen aan beide kanten van van het strijdveld. Maar het is interessant dat ze in 2009 dan die paper uitkomt, waarbij dus die verschillende tactieken worden uiteengezet en ze dus blijkbaar heel erg hebben gekozen voor de niet directe confrontatie en laat Israël het maar oplossen. En het is interessant wat jij zegt, want het werd altijd gezien als Amerika heeft het meest machtige defensieapparaat van de wereld. En misschien is dat ergens ook nog wel zo.
Kernwapens, misschien zoiets, ja.
Ja, maar dat hoe heb je het nodig? Ik bedoel, als je er 10 hebt, dan is het ook klaar.
Ze hebben natuurlijk veel. Ze hebben veel vliegtuigen, ze hebben veel, weet je, kruisraketten, dat soort shit. Ja. Weet je, en dat zal nu wel nog meer worden. Maar de vraag is dat, ik bedoel, je moet je ook voorstellen, stel je voor dat ze inderdaad zoiets hebben, dat zo meteen China valt Taiwan binnen en Amerika verklaart China de oorlog en het gaat los daar. En ze verliezen 2 aircraft carriers.
Ja.
Ik bedoel, dan is het gewoon, dat is ondenkbaar wat de gevolgen daarvan zijn.
Ja.
En ik denk dat niet alleen heeft Amerika dan een wereldoorlog verloren. Ik denk ook dat de bereidwilligheid om door te vechten heel laag gaat zijn. Dat, en ik bedoel nogmaals, het zou ook andersom kunnen zijn. Hè? Dat ja, weet je, misschien behaalt Amerika ook wel successen tegen China. Maar de uitkomst is erg onzeker.
Mm-hmm.
Tegen Irak was de uitkomst vrij zeker. Maar in Oekraïne zie je al van ja, die asymmetrische oorlogsvoering, weet je, die toestand met die drones, goedkoop geproduceerde shit. Wat de vorige keer hadden we het over zo'n een artilleriegranaat die ze smart kunnen maken met een opbouw van $700 of zoiets, wat erop gaat. Mm-hmm. Dat klikken ze erop. En het ding wordt een soort vliegende bom die gewoon automatisch een doel opzoekt. Ja, dat is gewoon super goedkoop. En dan moet je Amerika, die zijn een miljoen kwijt voor een scudraket. Of hoe heet zo'n ding? Zo'n Tomahawk raket. Ja, dat is totaal uit evenwicht natuurlijk.
Ja, het is interessant. Ik denk dat, en dat heb je misschien ook in Oekraïne al gezien, dat het overwicht Amerika, wat er uiteraard wel is, maar dat het misschien minder groot is dan gedacht. En ook, nou, ik vind het ook interessant vanuit een oogpunt van anarcho-kapitalisme en hoe verdedig je je land.
Ja.
Want dat wordt volgens mij steeds goedkoper en het wordt steeds meer denkbaar dat je als land zonder overheid wellicht ook jezelf goed kan verdedigen tegen een grootmacht. Ik bedoel, als je wordt platbombardeerd, is het natuurlijk meteen klaar. Maar laten we zeggen dat die optie niet op tafel ligt omdat we iets van je willen hebben. Dan is het met, ik heb al eerder gezegd dat een tank kost ook vele malen meer dan een anti-tank wapen of zelfs een tankmijn. Dat is nog goedkoper.
Ja.
Je kan gewoon eigenlijk niet, en dat is ook de reden lees je ook veel, de enige reden dat oorlog bestaat, omdat het heel erg veel winst betekent voor het militaireel, industrieel complex en de overheid die daarnaast staat. Maar verder is het gewoon economisch misschien nooit interessant om een oorlog te voeren.
Ja.
Dus als je moment dat je dus stopt met het heffen van belasting en het stopt met het printen van geld, dan is oorlog eigenlijk gewoon direct, het is meteen klaar. Want het is gewoon niet, het levert niks op voor niemand niet.
Nou ja, het hangt er van af. Kijk, het stomme is dat je gewoon, zolang je geld kunt bijdrukken en geld kunt creëren uit het niets, is oorlog heel goedkoop.
Ja.
Want het kost niks. En op het moment dat dat systeem omvalt, dan kost het opeens heel veel.
Mm-hmm.
En daarom zag je ook toen een goudstandaard bestond, toen had je niet zulke massale oorlogen. Napoleon is de eerste die ermee begonnen is. En die is ook de eerste die begonnen is met geleend geld oorlog voeren, met geldcreatie.
Hmm.
En dat is iets wat dat toen nog voorzichtig gebruikt wordt. Maar heel Europa schrok zich rot en had zoiets van, wow, wat gebeurt hier? Napoleon brengt een miljoen man op de been om dus naar Rusland, die veldtocht naar Rusland te doen. En ja, het is natuurlijk jammerlijk mislukt. Maar iedereen was zich zo verrot geschrokken dat ze zo. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de tijd van Napoleon heeft geleid tot de Eerste Wereldoorlog. En de Eerste Wereldoorlog heeft geleid tot de Tweede Wereldoorlog. We hebben het vorige week toch gehad over Wars are Bankers' Wars.
Ja.
En ik heb die documentaire gekeken en ik heb ook nog wat verder gezocht. En ik kwam ook redelijk wat economen tegen die zeiden van, in veel opzichten is de Eerste Wereldoorlog, die overigens begon een jaar nadat de Federal Reserve was gecreëerd. Mm-hmm. Met andere woorden, toen de tools geïnstalleerd waren om eigenlijk uit het niets geld te creëren op een hele grote schaal. Toen is de Eerste Wereldoorlog een jaar later uitgebroken. En eigenlijk is de Tweede Wereldoorlog direct een gevolg van de Eerste Wereldoorlog. En in zekere zin zitten we daar nog steeds in. Het is, de Eerste Wereldoorlog is nooit gestopt.
Mm-hmm.
En dat is iets wat alles met geldcreatie te maken heeft. Mm-hmm. Als dat systeem onderuit getrapt wordt, dan is het afgelopen met deze bullshit.
Ja, precies. Misschien is dat een mooie brug naar je andere onderwerp.
Ja, de Bitcoin halving, jongens. De Bitcoin halving is geweest.
Maar dat is wel, want dat is wel even toch nog even als inkoppen. Want dat is wel, ik blijf het zeggen, iets wat bij mij, en even los van Bitcoin, maar wat ik steeds meer ga beseffen, is de impact van fiat geld. Het hebben van geen harde geldstandaard. Op de mentaliteit van je samenleving. En op inderdaad ook oorlog. Zelfs oorlog komt voort uit geldcreatie. Dat soort dingen zijn gewoon niet houdbaar als je een harde geldstandaard hebt. En dat is bizar om te beseffen hoe slinks eigenlijk dat fiat geld is en hoe het hoe het slechtheid wijdverbreid door je heel je samenleving op alle vlakken.
Ja, nou en in feite, kijk, de gedachte is dat een echt vrije markteconomie twee prikkels afgeeft, namelijk dat jij handelt in je eigen belang en daarmee handelt in het belang van de groep.
Mm-hmm.
En de vrije markt creëert dat. Want als jij handelt in je eigen belang, dan wordt de markt daar efficiënter van. Dan worden producten goedkoper. Als de markt efficiënter wordt, wordt producten goedkoper. En daar heeft iedereen plezier van.
Mm-hmm.
Geldcreatie tegenovergestelde. Je handelt in je eigen belang. Dat betekent dat je meer gaat stelen. Want dat is namelijk hoe fiat geld werkt. Je moet stelen. En het resultaat daarvan is dat iedereen er slechter van wordt.
Mm-hmm.
En een heel goed voorbeeld is de constante inbreuken op onze privacy, op onze vrijheden. Allemaal dat soort dingen verdwijnen. Waarom verdwijnen die? Dat is inherent aan het systeem van fiat geld. Fiat geld is gebaseerd op het idee dat je steelt van een ander. En stelen van een ander gaat veel makkelijker als je iedereen kunt opsluiten en kan bedreigen en kan onder druk kan zetten om maar mee te werken aan die diefstal. En dat is wat we gewoon nu zien. Iedereen ziet, ja, maar hoe kan het dat Amsterdam opeens mijn elektrische fiets op afstand langzamer wil laten rijden, maar vervolgens wel je hand ophouden bij de sociale dienst voor een of andere uitkering of een toeslag of weet ik veel wat. Die twee dingen zijn hetzelfde. Die zijn onderdeel van hetzelfde probleem. En dat, waar ik dat heel mooi in vind, ik hoorde dat van de week, hoorde ik een hele mooie uitleg. Je weet dat onze welvaart wordt gemeten in BBP. Dat wordt uit het bruto binnenlands product.
Ja.
Hebben we hier in, noemen we dat in Nederland. En weet je wat het bruto binnenlands product eigenlijk meet?
Wat meet het? Ik weet sowieso natuurlijk dat alles wat er...
Je hoeft er niet, het is geen strikvraag hoor.
Los van productie, maar niet dat is niet wat het meet. Maar dat is.
Maar dat woord impliceert toch dat het productie meet.
Ja.
Maar het meet consumptie.
Ja. Precies. Ja,
met andere woorden, dat is exact het tegenovergestelde. Ja, dus bruto binnenlands product meet consumptie.
Ja, dat is een goede consumptie.
Inderdaad. Als jij een miljoen euro hebt op de bank en je geeft het uit aan een vakantie en je geeft het uit aan een dure auto en je weet ik veel, je gaat een jaar lang feestje je helemaal al dat geld er doorheen, dan heb je heel veel geconsumeerd. Heb je dan nog rijkdom? Nee, dan is het weg. Het is geconsumeerd, letterlijk. En het bruto binnenlands product zegt dan eigenlijk, de aanname die daaraan vastkleeft, is van, hey, als jij heel veel consumeert, dan zul je ook wel heel rijk zijn. Dus consumptie zegt iets over rijkdom. Yeah. Nee, consumptie zegt iets over...
so much sense.
Ja, maar het is toch insane.
Ja, maar het is wel in mijn lijn met Keynes natuurlijk.
Natuurlijk,
Wat ik ook voor mij twee afleveringen geleden over had, is dat hele consumentisme ook voortkomt uit dat hele fiat geld. Dus
exact,
het zou ook heel logisch zijn dat je dan een maatstaf wil gaan introduceren die meet dat je consumeert, omdat dat is wat jouw beleid...
Exact.
Voortbrengt de hele tijd meer consumptie.
Nou, en wat zie je? Weet je, iedereen klaagt van ja, mijn plastic verdwijnt in de oceaan. Er is milieuvervuiling, weet je. Sure, dat is ook zo. Maar dat is een direct gevolg van de overconsumptie.
Mm-hmm.
En met overconsumptie bedoel ik niet dat mensen minder moeten consumeren. Ze moeten kopen wat ze willen en consumeren wat ze willen. Maar waar het om gaat is dat als je de keuze hebt om met beperkte middelen... Je wordt gedwongen eigenlijk met beperkte middelen je keuzes te maken, dan word je automatisch gedwongen om efficiënt te zijn. Je gaat efficiënt om met de afweging, met je korte lange termijn voorkeur. Je gaat efficiënt om met je kapitaalallocatie, je spaart misschien wat meer, whatever. Al die dingen zorgen ervoor dat je niet direct naar de Footlocker rent en het 300ste paar Air Max koopt. Weet je? Dat is het waarvan je volgens een doos weggooit en de veters en de plastic rommel die erbij zit, weet ik veel. Dus dat is overconsumptie.
Ja.
En overconsumptie hoort bij fiat geld. Het hoort bij diefstal.
Ja.
Weet je, als jij, als jij van iemand een portemonnee rolt en er zit 1000 euro in, dan heb je niet zoiets van, dat ga ik op de bank zetten. Nee, je hebt zoiets, fuck it. Weet je, ik ga vanavond snel uitgeven, anders word ik gepakt ermee. En dat is de hele emotie die hoort bij gestolen geld. En dat is waarom we leven in een economie die gedreven wordt door diefstal.
Ja.
Het is bizar. Maar,
maar ik moet echt even mijn hoofd rappen om dat idee dat BBP inderdaad gewoon heel... Het is letterlijk consumptie. Het is letterlijk.
En dat is
elke econoom, iedereen vertelt dat het is productie. En dan zat ik na te denken dat je die vraag stelde. Ik weet, het staat voor productie, maar ik weet ook, het is niet productie. Want bijvoorbeeld de overheidsuitgaven zitten er ook tussen.
Ja,
weet je? En
dat het gaat om consumptie. Ja.
En maar als je zegt van het is consumptie, dan is het wel weer logisch dat de overheidsuitgaven erbij zitten. Want dat is inderdaad een vorm van consumptie, een vorm van diefstal die gemeten wordt.
Ja.
En dat is ook interessant, want ik vond het al raar om je economische succes te meten aan je groei van je BPP. Want het is inderdaad, nu denk ik, ja, het is inderdaad de groei van je consumptie. Dat, is, uh-huh. dat slaat helemaal nergens op. Maar dat is natuurlijk ook wat centrale bankiers en economen altijd willen stimuleren. Weet je, de inflatie mag geen deflatie zijn. Want dan gaan mensen alleen maar sparen. Dat is wat ze willen ontmoedigen. Ze willen consumptie aanmoedigen. Want dat is goed voor de economie, bla, 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 bla. Maar dan, dat is zo in lijn met BBP, met dat een consumptieindex is. Ja, het is echt...
En het, wat je dus krijgt, is dat een steeds groter deel van het bruto binnenlands product bestaat uit overheidsuitgaven.
Ja.
Met andere woorden, als het naar beneden gaat, omdat mensen gewoon geen geld meer hebben, zelfs al wordt het gestolen, hebben ze nog steeds niks.
Ja.
Dan heeft de overheid zoiets van, nou, dan moeten wij meer geld stelen en dat uit gaan geven. En dat gebeurt dus ook, weet je. Belastingen worden verhoogd, er wordt aan geldcreatie gedaan. Dat zijn de twee voornaamste inkomstenbronnen van de overheid. Overheid produceert helemaal niets. Dus dat is sowieso al een volledige red flag dat de overheid zijn consumptie gaat uitbreiden. Van welk geld in godsnaam? Ja, van gestolen
geld. Ja.
Precies, jouw geld. En dat is insane. Maar goed, dat systeem, dat moet dus weg. Weet je, ik denk dat is het. Voor mij is dat de rode draad tussen naar alles. Ja. Weet je, dus alles, elk nieuws dingetje wat we bespreken, alles wat er voorbij komt. Als ik over straat loop, dan denk ik maar aan één ding. En dat is hoe werkt een vrije markt? Hoe zou een vrije markt omgaan met het probleem wat ik nu voor me zie?
Mm-hmm.
En ik zie alleen maar oplossingen. Ik zie alleen maar mensen die beginnen na te denken. Weet je, ik zie alleen maar voorspoed. En ik zie rijkdom ontstaan omdat mensen in staat zullen zijn om het gesprek. Om hun arbeid op te slaan over tijd. Dat heet sparen. En vervolgens dat gespaarde geld op een intelligente manier kunnen toekennen aan een investering die hun meer gaat opleveren in de toekomst.
Ja.
Dat is ook zo'n ding. Hè? Met als je het over investeringen hebt. Dat mensen denken daar niet over na. Maar stel je voor, je hebt een bedrijf wat investeert. En ik geef jou een hele grote zak geld om dat geld te investeren. Nou, dan heb je, weet ik veel, je hebt daar 5 projecten liggen. Die worden gepitcht aan je. En je kiest de beste, daar investeer je.
Hmm.
En vervolgens gaat het goed. En dan heb ik zoiets van, hey, Robert, kun jij dat nog een keer? Hier is nog een zak geld. Nou, dan ga je het 1 na beste project financieren.
Ja.
En daarna het op 2 na beste project. Enzovoort, enzovoort. Totdat je aankomt in een wereld waarin de meest krankzinnige bullshit wordt gefinancierd. Dat is waar we nu zitten.
En dat is niet alleen omdat jij dat doet, maar omdat een hele legio aan mensen dat doet. Die inderdaad allemaal eerst het beste product kiezen. En op een gegeven moment, ja, als iedereen het gedaan heeft en je hebt nog steeds heel veel geld over. Ja, dan gaat iedereen naar de second, third, fifth, 20th best option kijken om te investeren.
Exact. En dat kan alleen maar bestaan onder het... Als je geld krijgt, ZURP.
Ja.
onder diefstal. Ja. Weet je? Als je diefstal toestaat, ja, wat ga je met gestolen geld doen? Fuck it, weet je, of ik zuip het vanavond op. Of ik ga in het 88ste beste project investeren. Ja. Het effect is hetzelfde. Het geld is gewoon weg.
Memecoins.
Ja, maar inderdaad, dat soort shit. Dat ga je krijgen. Dus dat die krankzinnigheid die we zien, is onlosmakelijk verbonden met diefstal van geld.
Ja.
En onze economie draait om diefstal. Dat is echt fascinerend.
Ja.
Maar goed, dan is er een oplossing. Die oplossing heet Bitcoin. En waarom is Bitcoin een oplossing? Omdat het een keiharde schaarsheidstandaard heeft.
Mm-hmm.
En ik weet niet of je wel eens gehoord hebt van de stock-to-flow ratio. Maar dat is kan ook niet anders. Als je in Bitcoin zit, dan ken je dat. Maar dat is hoeveel er van een bepaald goed bij komt ten opzichte van de totale al bestaande hoeveelheid.
Yeah.
Dus goud is heel erg schaars. Dus bijvoorbeeld als je een stock-to-flow hebt, stock-to-flow ratio van 1 hebt, dan duurt het 1 jaar om de volledige hoeveelheid bestaande goederen te aan te vullen.
Oh,
dus dat je in één keer datzelfde...
Dus 1 op 1.
Ja, dus bijvoorbeeld goud, even uit mijn hoofd, heeft een stock-to-flow van 50, dacht ik. Dat betekent dat we, als we de productie zoals vandaag zouden aanhouden, dan zou het 50 jaar kosten om dezelfde hoeveelheid goud uit de grond te trekken.
Ja, ik hoorde na 2% van de stok komt er elk jaar bij. Dus datzelfde.
Ja,
na dus 50 jaar heb je 100%.
Exact. Ja. Nou goed, dus goud heeft een stock-to-flow ratio van 50. Bitcoin heeft afgelopen weekend zijn halving gehad. En de halving betekent eigenlijk dat de hoeveelheid nieuwe bitcoin die wordt aangemaakt door het protocol als beloning voor de miners die nieuwe blokken vinden en daarmee het protocol, het netwerk veilig houden, die wordt gehalveerd. Dus de grootste verkopers van bitcoin, dat zijn miners. Want die moeten hun elektriciteitskosten dekken. Dus die minen bitcoin en verkopen dat vervolgens, zodat ze hun onkosten kunnen betalen. doordat ze nu nog maar de helft van diezelfde hoeveelheid bitcoin kunnen minen, omdat we die halving hebben gehad. Dus de komende 4 jaar krijgt een miner die een blok vindt maar 3,125 bitcoin uitgekeerd als bedank, als beloning voor het minen van dat blok. Mm-hmm. Dus het vinden van dat blok. En dat daar zijn alle miners, al die apparaten op de hele wereld zijn constant met elkaar aan het wedijveren voor het vinden van het blok. En elke 10 minuten wordt er 1 blok gevonden. En de miner die dat vindt, die krijgt 3,125 bitcoin. Nou, dat betekent dat als die miner dat volgens die 3,125 bitcoin gaat verkopen, want die moet zijn energiekosten betalen, of waarschijnlijk iets minder dan die drie, maar zelf bijvoorbeeld 2 bitcoin gaat verkopen, dan gaat hij erachter komen dat, of tenminste, waar hij voorheen 4 bitcoin kon verkopen, daar kan hij nu nog maar 3 bitcoin verkopen. Of 2, of misschien nog maar 1.
Want hij minder heeft bedoel je?
Hij heeft minder, hij krijgt minder.
Ja.
En dat betekent dat het aanbod minder is. En dat betekent dat de prijs omhoog gaat. En die prijs, die hele volatiele prijsstijgingen die Bitcoin altijd heeft. Weet je, dan gaat het keer 10, keer 20, weet ik veel. Dat is natuurlijk hartstikke leuk voor iedereen. Denk van, ik ga erin en ik wil een Lamborghini rijden en ik wil een nieuw huis. En weet ik, dat is allemaal top. Maar wat het ook doet, is dat het mensen laat zien van, hey, ik kan, als ik bijvoorbeeld een dag gewerkt heb en ik heb €80 verdiend, of ik heb €100 verdiend, en ik koop daar bitcoin van. Dus ik stop die energie die ik heb uitgegeven om met die arbeid, die stop ik in bitcoin. Dus ik koop bitcoin van het geld wat ik heb verdiend. Dan behoudt dat geld zijn waarde. Die bitcoin behoudt zijn waarde. Dus die, je kunt wel zeggen, misschien gaat die morgen 10% naar beneden. Het is natuurlijk erg volatiel. Maar als je kijkt over 4 jaar of over 8 jaar of over 10 jaar, whatever, dan zie je dat het exponentieel veel meer waard is. En dat, dat betekent dat die overconsumptie die je hebt bij als je met je hoofd in die fiat standaard zit, als je denkt in euro's, dan heb je die overconsumptie. Die wordt ter plekke genezen op het moment dat je dit trucje ontdekt. Ja. Dat je denkt van, hey, ik heb een dag gewerkt, ik sla het op in bitcoin. Ja. En volgend jaar is het gewoon 2 keer zoveel waard. Ja. Weet je? Nou, dan ben je klaar met Air Max kopen.
Dat is het dilemma wat ik nu heb. Ik ben in december verhuisd, maar ik wil de nieuwe meubels. En elke keer denk je, ja, laat maar. Ik ga niet nu dit uitgeven. Ik stop door in bitcoin. Ja. Ik zie
je hebt toch een matras.
Ja.
Precies. Nee, dat is helemaal waar. Maar je ziet dus ook gewoon van, en dat vind ik heel leuk. Onder bitcoiners zie je opeens dingen als Vinted en de tweedehandswinkels. Ik kom laatst een bitcoiner kwam ik tegen bij de Rattenplan. Weet je, zo'n kringloopwinkel, weet je. En ze lachen met elkaar. Ja, bitcoiners. Ja, natuurlijk. Ja, want je spaart, weet je. Dus waarom de fuck zou je veel te veel geld betalen voor iets wat voor een of andere consumptiegoed, wat je misschien maar beperkt nodig hebt. En dat, ja, dat is een andere mentaliteit. En ik denk dat deze wereld gered kan worden door die mentaliteit. Die oorlogen, die oorlogen, dat is gewoon Air Max kopen voor overheden. Yep, weet je? Yeah. Fuck it, maakt het uit. Weet je? Oh ja, jij hebt een mooie oorlog. Dan moet je mij kijken, die wil ik ook. Weet je? Hier, hypersonische raket. Yeah. Weet je? Het maakt allemaal geen donder uit. Het wordt toch gejat. Dus dat is klaar. Weet je? Ik bedoel, overheden kunnen niet meer oneindig geld stelen als de geldstandaard zich niet zo makkelijk laat kunnen corrigeren. En waarom, voor de mensen die dat niet snappen, er is hoeveel bitcoin er zijn, hoeveel er in omloop zijn, dat is volledig transparant. En het is het meest decentrale netwerk. Dus niemand kan zomaar bitcoin bijcreëren. En dat wat je wel kunt doen, is bitcoin protocol kopiëren en zeggen van, nou, we noemen dit bitcoin fantastisch 2.0, weet je, of 3.0. Ja, en dan heb je niet nieuwe bitcoin gecreëerd, je hebt bitcoin gekopieerd. En dat is geldcreatie. En daarom dat ik, weet je, ik zie wel eens een reactie. Waarom praat je niet over deze coin of die coin en dit en dat? Het is allemaal scheid. Sorry dat ik het zeg, het is allemaal scheid. Omdat het is geldcreatie. Bitcoin heeft een soort onbevlekte bevangenis gehad, weet je. En dat is gewoon
ontvangenis.
Ontvangenis gehad. En dat is, je kunt dat niet meer ongedaan maken. Dat is gebeurd. En nu zijn we daar. Dus dat is afgelopen weekend gebeurd?
Ik denk, ik heb het voor mij al eerder benoemd. Ik zou alle economisch linkse Keynes aanhangende mensen willen aanraden om hier in te duiken als je tegen consumentisme bent. En toch, dat is toch een van de, wat altijd aan kapitalisme wordt gehangen, dan moet je toch hier eens induiken en hier hard voor gaan maken. Want ik denk dat heel veel problemen in de wereld als sneeuw voor de zon zouden verdwijnen. Ik hoorde trouwens van een vriend van me, die ik heb het zelf niet gezien, maar die volgde Willem Middelkoop op Twitter. En die had blijkbaar genoemd ergens onlangs dat Die had een Fed insider gesproken en die had verteld dat ze bij de Federale Bank in Amerika aan het hinten zijn naar een terugkeer naar een goudstandaard.
Ja, maar dat roept hij al jaren. En dat is natuurlijk ook, ik wil niks ten nadele van Willem Middelkoop, maar dat is het feestje wat hij aan het vieren is. Weet je, hij heeft een goudfonds, hij heeft een Commodity Discovery Fund. En dat is een fonds wat in goud en goudminers en grondstoffen en
zilver, koper.
Ja, dus dat is natuurlijk, dat is zijn verkooppraatje. Weet je, en dat is daar is. Ja,
maar denk je niet dat er een, bedoel, ik kan me indenken, het heeft Amerika natuurlijk wel machtig gemaakt door dat eerst soort van te hebben, of in ieder geval te zeggen dat ze het hebben, en daarna valikant af te schaffen.
Ja.
Het heeft ze wel de wereldreservemunt gemaakt. Ja, maar, zou het een strategie kunnen zijn van de Federale Bank om weer te zien dat ze nu dus die precies aan het verliezen zijn?
Om dan vervolgens die belofte weer te schenden. Want dat is het ding. Van dat vertrouwen is weg, toch? Ja. Ik bedoel, nou, in 1971 is de goudstandaard losgelaten. Toen kon je niet meer met je $10 biljet naar de Amerikaanse Centrale Bank gaan en zeggen van nu wil ik voor $10 een goud hebben.
Ja.
Dat kon voor die tijd, kon dat. En toen kon dat niet meer. En dat betekent dat papier dus ongedekt gedrukt kon worden. Want er hoeft er niet goud voor in de kluis te liggen. Ja, nu zien ze allemaal van de problemen die dat oplevert zijn natuurlijk heel erg groot. Weet je, we hebben een gigantische schulden kiezen. Die schulden kunnen nooit meer terugbetaald worden.
Ja.
Dus wat ze dan, en dat is Willem Middelkoopstheorie, is van wat ze gaan doen, ze gaan goud herwaarderen. Dus ze hebben dan, weet ik hoeveel goud ergens in een kluis liggen. En dan zeggen ze van, dit goud is nu, weet ik veel, 10 biljoen waard of 100 biljoen waard. Nou, en dan, tada, dat strepen weg tegen de schulden en het probleem opgelost. Ja, dat kun je wel doen, maar je mensen moeten erin geloven.
Ja.
En het vervelende voor goud is dat het heeft een aantal hele goede eigenschappen. Hè? Dus je kunt er, het is redelijk waardevast, dus je kunt er goed in sparen. De prijs gaat doorgaans omhoog, dus het is een goed oppotmiddel, weet je wat dat heet. Maar het vervelende is, je kunt het niet meenemen. Je kunt het niet meenemen naar het buitenland. Je kunt er niet. Stel je voor dat jij een hele grote deal doet met een bedrijf in Japan en dan moet je dat in goud, moet je dat settelen. Dat betekent dat je gewoon met 100 miljoen goud in een vliegtuig moet stappen, of je moet een transport inhuren voor heel veel geld. Gaat super duur zijn.
Mm-hmm.
En dat is vervelend met goud. En om dat probleem op te lossen hebben banken gezegd van, weet je, dan leg je bij mij in de kluis, dan bel ik Pietje en een Pietje geeft je dan te goed voor dat goud en dan ligt het hier in de kluis. Met als gevolg dat je dus die dat goud dus meerdere keren verpand is eigenlijk. Weet je? Mm-hmm. Het geldt als onderpand voor jouw lening. Maar vervolgens heeft die bank van, kunnen we dat nog een keertje doen. Weet je? En dat is bijvoorbeeld, je hebt allemaal van die derivaten, weet je? De ETF's. Dat zijn eigenlijk een soort van fondsen. En die kopen dan goud en die geven jou dan een certificaat. Maar dat goud, dat is allemaal heel shady. Van, hebben ze dat goud wel echt in de kluis? Weet je? En dan zeggen ze, het ligt bij de Bank of England. Ja, maar die heeft ook nog een goudclaim openstaan met die partij, weet je. En ja, van wie is dat goud eigenlijk? Dat valt niet meer te achterhalen. Dus doordat goud niet makkelijk te versturen is, heb je dus een laag erop gekregen die wel makkelijk te versturen is. En dat is fiat geld.
Mm-hmm.
Ja, en daar gaan we weer. Dus ik bedoel, zelfs als de centrale bankiers terugkeren naar een goudstandaard, zeggen ze eigenlijk van, ja, we willen gewoon opnieuw beginnen met geldcreatie.
Ja, ja.
We moeten gewoon even resetten. Die schulden zijn kut. Maar dat idee dat wij geld kunnen stelen, is natuurlijk fantastisch. Dat houden we in stand. Dus ja, dat is Willem Middelkoop zijn theorie.
Maar ik vraag me af, dat snap ik ook, maar ik kan me ook indenken dat een echt strategie zou kunnen zijn van de Federale Bank. Omdat ik wel geloof dat mensen daar weer intrappen.
Ik geloof
dat.
Nou, dat weet ik niet. Maar ja, kijk,
nou, precies, maar daarom. Het is precies zoals die centrale bankiers in Australië. Die zeiden van, ja, weet je, we make up our own salary.
Ja.
Because we can print money and people believe it. Weet je, ja, dat kan je zeggen. Omdat niemand snapt waar wij het hierover hebben.
Ja.
En ik denk dus dat zo'n nieuwe goudstandaard en uiteindelijk weer loslaten. Of in ieder geval de reset button indrukken. Ik denk dat 80% van de wereld daar gewoon in zou trappen.
Nou ja, misschien staan we op een soort, ik denk wel degelijk dat we op een soort grote ontwakening staan. Hoe noem je het? Gewoon het ontwaken van de mensheid. En dat komt door decentralisatie. Het komt door decentralisatie van, want als je dat doet met goud, zo'n centrale bank, dat is heel gecentraliseerd. Er is maar één partij waar het goud ligt, weet je. En elk land heeft er één, weet je. En die heeft er één kluis en dan ligt dan dat goud. Dus die moet je dan vertrouwen. Maar die decentralisatie, dat zien we optreden in informatie. En vooral in een digitaal domein. Dus deze podcast is daar een voorbeeld van. Weet je, er zijn zo zoveel bronnen naar informatie die jou vertellen dat het er anders aan toe gaat dan dat je te horen krijgt als je nu.nl opent of dat je de Volkskrant leest. En dat is zo waardevol, want daardoor hebben mensen iets van, oh ja, werkt dat dan eigenlijk wel met die belofte van de centrale bank? Dat er wordt mijn geld eigenlijk gestolen? En waarom moet ik werken voor mijn schaarse tijd en energie door arbeid verkopen in ruil voor een stukje papier wat iemand uit het niets kan bijdrukken? Dat is toch raar? Dat voelt als slavernij. En dat is het ook. Maar dus mensen gaan zichzelf die vraag stellen als die vraag besproken wordt. En die wordt massaal besproken nu overal. En dan heb je ook nog van die dingen als Bitcoin, waarin je zoiets hebt van, oké, goud, daar heb ik vertrouwen in, want de prijs gaat een beetje omhoog, weet ik, van een keer 2%, dan staat iedereen op zijn kop in die goudwereld. En dan zie je daarna Bitcoin, dat verdubbelt dan in waarde. En dan heb je zoiets van, nou, misschien is dat toch beter. En je hebt dat probleem van die settlement. Weet je, die 100 miljoen aan bitcoin goud die je niet mee kan nemen naar Japan om je deal te sluiten. Met bitcoin is het geen enkel probleem. Mm. Dat is een transactie, is 10 minuten. Mm. Is klaar, staat het daar. Mm. Je bent gewoon klaar. En dat je hoeft niks. Ja, en dat is, ik denk eerlijk gezegd, ik denk dat het is nog vroeg, weet je. Niet veel mensen begrijpen bitcoin. Ja. Maar ik denk dat steeds meer mensen het probleem begrijpen van fiat. Ja. En dan is het slechts een kwestie van tijd voordat je de oplossing ontdekt.
Ik vraag me af hoeveel mensen uiteindelijk gebruik gaan maken van bitcoin. Ik ging eerst cijfers gehoord. Ja, ik weet niet waar ze vandaan halen die dingen. Maar dat het dan adoptie is van 2% of zo van mensen in de wereld die bitcoin zou hebben of zo gebruiken. Ja. Iets in die richting. En dan denk ik van, dan is nog een hele grote groei te gaan. Dat is sowieso het geval. Maar ik vraag me af tot hoever dat gaat. Want ik las onlangs nog, interessant, hoeveel procent van de mensen zou goud hebben in de wereld? Weet je dat?
Hoeveel procent? Geen idee.
Wat zou je gokken?
Nou, misschien 5% of zo?
Nee, 10.
10%?
5 is wel weinig, ja. Ik had meer verwacht dan 10%. Maar 10%.
Maar goed, dan inderdaad, dan heb je ook een keer een kettingje of zoiets, weet ik wel, zoiets. Ik denk dat het... ik denk dat je wel... je hebt wel een goed punt dat het nog het begin net. Maar wat ik zo interessant vind, het gaat er niet om hoe groot die adoptie nu is. Het gaat erom hoe snel gaat die adoptie.
Maar ook hoe groot die gaat worden. Daar begon ik over.
Nou ja, hoe groot die gaat worden is 100%. Ja. Want met geld helemaal. Want iedereen heeft belang bij het gebruik van hetzelfde geld. Want dan kun je namelijk, zag je ook met de euro in Europa. Ik bedoel, vervelend dat ze in Europa je geld stelen met inflatie. Maar wel handig dat je niet meer hoeft te wisselen als je naar Frankrijk op vakantie gaat. Weet je? Dus wat er handig aan is, is dat als iedereen hetzelfde geld heeft, dat werkt. Weet je? Dat is daar is de tool het meest efficiënt in als het door iedereen gebruikt wordt. En dat kan nu met Bitcoin, omdat het gewoon moeiteloos over grenzen heen gaat. Het houdt geen rekening met grenzen of belastingtarieven of regels of wetten of weet ik veel wat. Het doet gewoon wat het wil. Maar over die adoptie, dat is wel interessant, omdat als je kijkt, weet je hoe lang de telefoon erover heeft gedaan voordat het een adoptie heeft bereikt van volgens mij meer dan 85%?
Gewoon de huistelefoon.
De huistelefoon, ja, toen die voor het eerst werd geïntroduceerd.
10 jaar.
35 jaar. Ja. Zo lang heeft het erover gedaan. En wat je nu ziet, de mobiele telefoon, hoe lang denk je dat die erover heeft gedaan voordat 85% van de wereldbevolking...
Wat een smartphone? Dat een iPhone?
Nou, gewoon een mobiele telefoon. Toen GSM kwam, als het ware.
Even kijken, dat was ergens na 2000. Dus toen,
veel eerder. Jaren 90 was dat ergens.
Jaren 90 al?
Ja, denk het wel.
Oh ja. 85%. 5 jaar.
Nou, 10 jaar was dat.
Ja.
Dus je hebt er 10 jaar over gedaan.
Ja.
En als je nu kijkt, het meest recente voorbeeld is ChatGPT geweest.
Ja.
Dus ChatGPT heeft in 1 maand 100 miljoen gebruikers. misschien was het wel meer dan 100 miljoen zelfs. Maar dat hadden ze in 1 maand bereikt. En zo gaat dat de hele tijd. Weet je, dat is het meest recente voorbeeld. Maar weet je, we hebben Facebook en Instagram ging al sneller dan Facebook. En WhatsApp ging al sneller dan MySpace. En dus die adoptie gaat steeds sneller. Dus weet je, als ChatGPT er een maand over doet om 100 miljoen mensen te bereiken.
Ze hebben een andere die laat ook zien hoe snel een dienst 1 miljoen gebruikers heeft bereikt. Dat was dus Netflix in 1999 was dat 3,5 jaar. Airbnb 2008, 2,5 jaar. Twitter 2006 2 jaar. Facebook in 2004 10 maanden. En dan ChatGPT in 2022, die deed er 5 dagen over.
Ja, nou, precies.
Threads, maar... trouwens, Threads 1 uur in 2023.
Threads, ja, oké, ja. Maar dat is gewoon Facebook. Die ook nog eens een keertje mee willen doen met Twitter. Ja. Maar die... dus die adoptie gaat steeds sneller. Dus ik denk dat je... Ik denk dat het niet uitmaakt hoe groot die adoptie is. Ik denk dat het uitmaakt hoe snel gaat die adoptie. En de adoptie gaat nu gewoon ontzettend snel. En de voorwaarden zijn er. Weet je, dus in landen waar je mobiele telefoon hebt, waar je internet hebt. En waar je een probleem hebt met het geld. Weet je, bijvoorbeeld in Turkije of in Libanon of in Nigeria of in. Er zijn nog 5 van die landen, weet je, vind ik, Venezuela, Argentinië, whatever. Daar zie je dat Bitcoin als paarmiddel heel snel omarmd wordt. Die adoptie gaat heel hard. En op sommige plekken zie je ook dat het als betaalmiddel begint te werken. Omdat mensen altijd, ik bedoel, iets moet altijd eerst een spaarmiddel zijn voordat je het kunt gaan gebruiken als betaalmiddel. Mm-hmm. En dat is gewoon een soort volgorde die het moet doormaken. En als het dan, er zijn 5 van die eigenschappen, en als ze alle 5 van toepassing zijn op bijvoorbeeld Bitcoin, dan wordt Bitcoin op dat ogenblik is het echt geld. Yeah. Maar de euro is bijvoorbeeld al niet meer echt geld, omdat het geen spaarmiddel is. Omdat we die inflatie hebben. Dus als het 10% minder waard is, ja, dan kun je niet sparen in je euro. Mm-hmm. En dat zie je ook, dat is die hyperconsumptie die je ziet. Dat is gewoon het
hyperconsumptie,
feit.
Hyperconsumptie, ja.
Ja, dat je dus niet meer kan sparen. Dus gaan mensen maar uitgeven als ze sparen in Air Max'en.
Ik heb een hele vette grafiek meegenomen over goud. Ik kon die van Bitcoin nog niet vinden, maar die real estate to gold ratio. Ik weet niet of waar die staat.
Even kijken. Real estate to gold.
Ja, is 4 omhoog.
Ja, dit is hem. Oké. Okay.
En het laat, even over hard geld, dat laat de prijs zien van vastgoed in goud.
Ja.
Vanaf, was het 1800 nog wat? Ik kan niet meer maar lezen hoe dat hier staat. Van 1800 tot met nu. En dan zie je dus dat, goed, even daar wat schommelingen nagelaten, maar dat het eigenlijk de prijs van vastgoed nu goedkoper is, bijna goedkoper dan ooit. Was
in mij, goud. In goud. Interessant, ja.
En dat zegt natuurlijk heel iets. We hebben al vaker zo'n voorbeeld laten zien van, wat was het, zo'n Romeins uniform.
En die wat 2000, of het kostte 1 goudstuk.
Ja.
En dan kon je dus een uniform kopen. En dan kun je nu, okay, daar, dus nu 2000 euro waar kun je een pak van
gewoon
kopen.
Gewoon hetzelfde handgemaakt pak van kopen. Zoiets, handgemaakte leren schoenen. En dat, dus dan zie je dus dat eigenlijk de productie die nodig is, want dat is handgemaakt, dus dat kan je heel makkelijk meten van, oh ja, dat was toen handgemaakt, dus dat kost evenveel tijd en moeite als dat het nu nog kost. En dan zie je dat het dus, als je het in goud waardeert, dat dus hetzelfde blijft. En nou, bij in huizen is het dus veel goedkoper nu, of heel goedkoper, het is bijna de helft goedkoper volgens mij dan sinds ze begonnen met meten in 1800.
Ja.
Wat ook logisch is, want we gaan door technologisch vooruitgang, wordt het makkelijker om huizen te bouwen. Dus is de arbeid erin wordt minder, dus wordt het goedkoper in goud gemeten. Dus dan zie je dus, als we geen inflatie zouden hebben en harde geld, dan zouden de huizen nu, wat is het, een tiende zijn van... was dat in 2000.
Dat is mindblowing. Maar dan zie je dus ook, wij hebben volgens mij ook een keertje, ik kwam dat clipje nog tegen. Toen had ik een soort, had ik uitgezocht wat een in 1930 de grootste financiële, de jaren 20 was dat, de grootste financiële crisis die Nederland ooit gehad heeft. Mm-hmm. Wat een arbeider toen verdiende.
Oh ja.
En toen hebben we dat omgerekend naar de koopkracht van vandaag de dag. En toen was het, weet ik iets van 43.000 euro of 48.000 euro was dat. Dat was een arbeider in Amsterdam. Yeah. Die gewoon op de driehoog achter ergens in een huisje woonde. Die verdiende gewoon
10.000 meer dan modaal.
10.000 meer dan modaal. Ja, dat was de koopkracht van die 1000 gulden die hij in een jaar verdiende. Ja, dat is fucking insane. Dat mensen realiseren zich niet dat ze echt gewoon
slaven
arm
zijn.
Ja, ze zijn slaven. En ze worden echt arm gestolen door de overheid. En dat weet je, en dan denk je van, ik heb een goede baan. Weet je, ik verdien 48.000 euro per jaar. En in werkelijkheid is dat dat gewoon
minder dan de arbeidersloon van de jaren 20.
Ja, dat is bizar inderdaad. Ja, dat en je ziet het ook aan die huizen, weet je. En nu zijn mensen inmiddels zo arm dat ze gewoon geen huis meer kunnen kopen. En die armoede, dat ik zag een volgens mij stond het vandaag op. Ik heb het er niet ingezet, maar dat de gemeente Arnhem die wil de armste gezinnen volledig hun schulden afkopen.
Oh ja, ik zag dat Geert Dalissen bij komen op Twitter. Ja.
En ik had echt zoiets van, de shitshow die je over je afroept, als je dat gaat doen, is niet te overzien. Ja. Maar zo arm zijn we dus geworden, weet je? Ik bedoel, dit is gewoon, zo arm is Nederland nu. En het idee dat Nederland rijk is, krankzinnig. We zijn helemaal niet rijk.
Ik denk dat het misschien goed is om mensen te beseffen dat je heel vaak zie je, voor mij zag ik bij jou nog voorbij komen laatst over hoe dingen vroeger geprijsd waren. Op de bioscoopkaartje of zo, weet je wel. Wat je dan voor 1 euro of 1 gulden 50. Oh ja, de Donald Duck had je.
Oh, de Donald Duck had ik. Ik had de oude Donald Duck. In die rattenplan kringloopwinkel heb ik dus 2 Donald Ducks gekocht.
Oh, ja, okay.
En die waren, toen als je een abonnement had, was dat omgerekend 85 eurocent voor een Donald Duck. Tegenwoordig kost een Donald Duck, ik moet zeggen, ik had daar een foto bij. Ik had toevallig een Donald Duck, maar dat bleek een dubbel dik nummer te zijn. Die zijn 5,50 euro. Maar een gewone Donald Duck is 3,50 euro.
Ja.
Dus ik had zoiets van 3,50 euro, weet je, 85 cent. Ik liet het aan mijn zoontje zien. Het is zoiets van, what the fuck, wat is er gebeurd, weet je? En ik zei van, maar dit is inflatie. Dat is wel leuk.
Maar ik denk dat is denk de beste manier om te beseffen van hoe hard je bestolen wordt. Is dat, hou gewoon je huidige salaris.
Ja.
Maar bedenk je de prijzen van 20 jaar geleden of 30 jaar geleden. En dat is hoe jouw welvaart nu zou zijn als er geen inflatie zou zijn.
Maar dat betekent serieus dat je dus een huis zou kopen voor 80.000 euro.
Ja.
Dat is namelijk wat een huis toen kostte.
Ja.
En dat waar je nu 6-7 ton voor moet neerleggen, dat was gewoon 80.000 euro.
Dat is wel het niveau van diefstal wat er gewoon over ons heen wordt gestort. En niemand beseft zich dit. Ook weer iets voor even mijn linkswoke medemens die zich inzetten tegen slavernijverleden, al die shit. Slavernij is nu. Zet je af tegen slavernij die nu nog plaatsvindt.
Ja, absoluut.
Over iedereen. Iedereen heeft er last van.
Ja, nee, het is absoluut. Het is schokkend. En ik vind het inderdaad, het is grappig, want je zegt links, hè, maar ik vind dit dus helemaal niet een links of rechts onderwerp. En daarom is het zo, vind ik het mooi aan libertarisme. Libertarisme is niet per se links of rechts.
Mm-hmm.
Het wordt even goed als extreem rechts weggezet door allerlei debielen. Maar dat is het niet. Het is gewoon heel nuchter kijken naar economie en naar vrijheid en naar menselijke waarden. En er zit verder helemaal geen politieke kleur aan. En dat vond ik ook grappig in die coronatijd. Weet je, dat ik had heel erg zoiets van, weet je, als mensen die prik willen nemen, dan moeten ze dat echt zelf weten. Ik hoef het niet.
Mm-hmm.
Maar als mensen dat doen, dan staat het ze vrij. Weet je, het staat ze ook vrij om, een abortus te nemen, een einde aan hun leven te maken. Of op vakantie te gaan naar Bali. Whatever. Allemaal dingen die allemaal politiek geladen zijn. Ja. Weet je, een soort van, we vliegen met je CO2-tax. Nou, zou je dat wel doen? En dat is, dat is natuurlijk het hele ding, weet je. Dat vrijheid is niet politiek gekleurd.
Nee, maar goed, het is natuurlijk wel nu, het is wel gemaakt. Ik denk dat vrijheid inderdaad, dat is nu wat extreem rechts inhoudt. Terwijl volgens mij, ik ben dus ook eerder over gehad van waar die term links en rechts vandaan komt. Ik denk dat libertarisme misschien zelfs klassiek gezien in de tijd van de Franse Revolutie links is. Want ik zei al van die Frédéric Bastiat, die zat aan de linkerkant van de president.
Exact,
tegenover het oude regime waar die tegen streed. Ja. Omdat hij gewoon individuele mensenrechten boven alles had staan. En dat, maar goed, het is nu, ik zou nu inderdaad zeggen van in de chaos is het niet links of rechts. Want je bent, ik heb ook een t-shirt die ik vaak draag als ik naar de Leckless Rope Climb gaan met not left, not right, just free. Dat is een thesis van de Libertarische Partij Amerika.
Just free. Ja, vet. Ja, dat is heel tof. Dat nice. Misschien moeten we nog een keer dat soort shirts gaan maken.
Ja,
voor,
zeker.
Voor Valentine. Dat moeten we echt doen. Jezus. Ja. Laat even weten in de comments of je een libertarisch shirt zou willen. En daarmee rond gaat lopen. Met dit soort vrijheidslievende spreuken.
Ja.
Top. Ik denk dat we nog één onderwerp moeten doen.
Sowieso nog heel even de euro-gold ratio.
Die heb je ook hier. Ja.
Toch nog even. Ik heb hem vaker benoemd, maar niet laten zien.
Dit is de hoeveelheid euro's die je betaalt voor een ounce of gold.
Nee, ik heb een gram.
Gram goud, oké. Okay.
Dus toen het begon met die euro was het, even kijken. Dus dan heb je 1 euro, was het 10 gram.
Ja.
En nu zit je, en vooral het einde van 2024, begin van 2024.
Oh, op die manier. 1 euro was 10 gram. Dat is, oké.
All data prices in euro's
Nee, het is de prijs van voor 10 euro kocht je een gram
goud. Ja, dat was hem.
Dat was hem, ja.
Ja. En dat is nu dus 70 euro voor een gram goud.
Ja, dus 7 keer zoveel. En dat is, wanneer is het begonnen?
2000, ja.
Ja, of iets eerder.
De euro was 2000, toch? Ergens.
Ja, en natuurlijk inderdaad. Ja, ja. Ja, hij was eerder in het leven geroepen. Op natuurlijk papier, bestond hij op papier al. Ja. Ja, inderdaad. Net als nu eigenlijk, want het bestaat ook sinds 20 jaar is alles 7 keer duurder. Nou, dat zie je ook aan de huizenprijzen terug. Dat zie je overal terug. Dus dat, ja, dat is interessant. Ik ken ook dit soort grafieken van de huizenprijzen in Bitcoin bijvoorbeeld.
Oh ja.
En dan zie je, dat een gemiddeld huis kostte 4-5 jaar geleden, weet ik veel, ging richting de, ja, niet 4-5, ik denk dat 10 jaar geleden was zoiets, dan ging, weet ik veel, 50 bitcoin voor een huis.
Ja.
En tegenwoordig zitten we op 5 bitcoin voor een huis, weet je, dat, ja, dat is bizar.
Ja,
dat, dus goed, dat soort krankzinnig. Deflatie bestaat, maar je moet er naartoe lopen, je moet het omarmen, je moet het ook daadwerkelijk gaan gebruiken. En ik zeg altijd, steek niet allemaal geld wat je hem niet kan missen en zo in Bitcoin, doe dat niet, weet je. Chill gewoon, spaar erin. Gebruik het gewoon. Tientje hier, tientje daar. Dat is fine. Je hoeft niet morgen rijk te worden. Het is leuk als het gebeurt, maar laten we realistisch blijven, weet je. Ik bedoel, dat beter koop je elke maand voor 25 euro Bitcoin in plaats van een staatslot, bijvoorbeeld. Yeah. Weet je? De kans dat je geld oplevert op den duur is vele malen groter dan dat je de staatsloterij wint.
Yeah.
Dus dat. Mooi. Ja, ik denk dat we hier. Ik vind dat we nog moeten afsluiten
met heel veel.
Iets anders. Ja, we hebben heel veel. Ik kwam dit nog tegen. Ik weet niet of je dat.
Nee.
Dit is een nieuws. Dat kwam zomer vorig jaar. Stond dit in de krant. Meer afval op straat in Amsterdam door statiegeldproblematiek. En ik sprak laatst iemand die voor de gemeente Amsterdam werkt. En die zich bezighoudt met problemen, onder andere van afval in de stad. En die zei dat dit probleem is exponentieel groter geworden. En wat er gebeurt in Amsterdam is dat zwervers of mensen met weinig geld...
Het is een oud artikel?
Ja, het is een artikel van zomer vorig jaar.
Okay,
dus toen werd het vastgesteld al.
Ja.
Maar het probleem is exponentieel groter aan het worden. Omdat iedereen het nu doet. Dus er is natuurlijk statiegeld gekomen op blikjes en op kleine flesjes, dat soort dingen. Dus vuilniszakken worden opengetrokken. Rotzooi belandt op straat. Vuilnisbakken worden opengetrokken. Overal ligt rotzooi. En ik vind het een schitterend voorbeeld van een oplossing die door politici wordt bedacht, die een veel groter probleem met zich mee. Want het probleem was namelijk dat er zogenaamd blikjes en kleine plastic flesjes in de natuur terecht zouden komen of op straat zouden komen te liggen. Daarom hebben ze statiegeld gevoerd. En nu ligt er alles ligt op straat.
Het
probleem is veel groter geworden. Dit is exact waarom de overheid zo klein mogelijk moet zijn. En dat is in het meest negatieve scenario. Weet je? Misschien moet het wel allemaal weg, maar deze mensen zijn niet in staat om ook maar enig probleem op te lossen. Dus dat.
In dat geval dan nog eentje die erboven. De vorige keer gehad? Nee, toch?
Nee, hebben we het niet over gehad. Ja, ja.
Dus ik ook vaak voorbij komen. Mijn favoriete.
Binnenhof. 2 miljard moet het. 2 miljard.
Je kan kopen voor 2 miljard?
2 wolkenkrabbers las ik.
Je kan voor 1,5 miljard, kan je de fucking Burj Khalifa kopen. Ja, de hoogste wolkenkrabber ter wereld. Laten we dat gewoon doen.
Maar echt, serieus. Het is krankzinnig. En ik hoorde, wat ik helemaal bizar vond, is dat mensen die dit gingen verdedigen. En die zeiden van, ja, maar we hebben het oudste parlementsgebouw ter wereld.
Oh ja?
Nou en, weet je.
Vol met asbest.
Daarom, het ziet er niet uit, weet je. Het zit vol met dieven.
Ja, ja.
Het is gewoon, daarom, platbranden die handel, weet je. Dat is echt, en dan heb ik echt zoiets van, we hebben in het verleden, ik weet niet of je dat Paleis van de Volksvlijt, of je dat kent, dat stond in Amsterdam, waar nu de Nederlandse Bank stond. Er stond een monumentaal paleis. Dat heet het Paleis voor de Volksvlijt.
Niet.
Google het. Paleis voor de Volksvlijt. Dat is in de fik gestoken, zodat ze de... want ze mochten het natuurlijk niet slopen, want het was een monument. En dat...
Wow.
Ja, dit stond gewoon op het Frederiksplein.
Ik ben er vandaag nog langs gereden. Echt zo'n teringlelijk gebouw.
Het is zo lelijk. En dat is wat je dus krijgt als je die politici dit laat doen. Weet je? Dan wordt er iemand ingehuurd om de boel in de fik te steken.
Ja.
En dan zetten ze vervolgens naar de Nederlandse Bank neer. Wat een lelijke
dit
shit.
Is echt lelijk gewoon. Ja. Dit is heel mooi bedoeld, maar het is lelijk dat er nu zo'n Nederlandse bankgebouw...
Nee, maar dit was in de lijn met bijvoorbeeld het Rijksmuseum. Dat is ook zo'n gebouw, weet je.
Ja.
Dat, ongelooflijk, wat een misdaad dat ze dat gesloopt hebben. En dan heb ik hier met het Binnenhof 2 miljard, weet je. Ik bedoel, je weet gewoon Je weet gewoon, dit is gewoon 1,5 miljard gewoon aan wanbeleid. Weet je, aan werk wat stil ligt een jaar lang, terwijl iedereen gewoon doorbetaald, fulltime doorbetaald krijgt. Weet ik veel. Gewoon
maar hoeveel van dit soort miskleunen moeten we nog voorbij zien komen, voordat iedereen snapt dat de overheid gewoon een probleem is?
Ja,
hoe lang nog? Het is toch...
Ja. Totdat iedereen ophoudt met dit verdedigen. Een soort van, nee, het is 2 miljard. Niemand weet eens wat 2 miljard is, weet je? Dat is gewoon zo, what the fuck? Dat is ook zo. Dat wordt zo, 2 miljard, dat klinkt... 200 miljoen klinkt meer als 2 miljard,
ja,
toch?
Precies, ja. Dus,
dat is gewoon, dat is hoe de mensen kwijlend naar nu.nl zitten. Denk, oh, 2 miljard, oké, okay, next, klik.
Wat dan mee?
Ja, daarom, er gaat 7 miljard naar Oekraïne, weet je wel. Ja, de Amerikanen doen dat.
Ja.
Ja, Nederland 7,3
miljard zelfs.
Ja, Nederland 7,3 miljard gaan we sturen naar
nu nog.
Een verloren oorlog.
Ja.
Ja. Ja, het is belachelijk.
Zelensky moet warm zitten.
Ja, en Rutte wil zijn baantje bij de NAVO. Ja. Dat, goed. Hey, we gaan zo meteen in de extra. Gaan we helemaal los met veel video.
Mac Warriors.
We hebben Mac Warriors. Je weet je. De dag waarvan je wist dat die ging komen, die gaat komen. De Mac Warriors door de straat lopen. You have 10 seconds to comply.
Yeah.
Anyway, zie je zo meteen op vivavalentine.com bij de extra. En anders, tot volgende week.